bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
We beginnen op Psalm 69. En dit is een andere preek dan ik normaal gesproken zou houden. Dit is wat meer... Je zou kunnen zeggen wat meer een Bijbelstudie. Ik weet niet eens of ik mijn aantekeningen ga gebruiken, maar ik wil simpelweg deze een aantal versen voorlezen. En ik denk dat het ons gaat helpen op twee gebieden. Ik denk dat het ons gaat helpen om te realiseren op wat voor niveau we redding nodig hebben in ons leven. En laat ik dit zeggen, iedereen van ons, hij heeft Gods redding nodig. Er is niemand hier die uitgesloten is van het feit dat we zonder Jezus een vrij slechte kans maken om op de een of andere manier te kunnen matchen aan de goedheid van God. Het tweede waarvan ik denk dat het ons kan helpen is, ik denk dat het ons kan helpen om te ervaren hoe mensen in onze wereld, mensen om ons heen, God nodig hebben. En we zien hier dit psalm. Psalm 69, geschreven door David, koning David. En theologen geven aan dat dit een psalm is dat niet alleen maar ging over David, sterker nog, dat David geïnspireerd door God dit psalm schreef over Jezus en over de zonde die hij op zich nam en wat dat met hem deed. En dus, ik wil vandaag de psalm voorlezen vanuit het perspectief van Jezus. Dus dit is heel erg interessant, want dit is een soort van gebed van Jezus dat David zingt door de inspiratie van de Heilige Geest. Honderden jaren voordat Jezus geboren zou worden. En dit is wat het zegt. Ik wil de eerste twee versen voorlezen en dan gaan we verder. Er staat, verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in de bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik wil iets verder gaan. In vers 4 zegt, ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken. Omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Voor de meeste van ons zijn dat best veel mensen die ons haten. Als je dit toepast op je leven. Sommige van ons zijn het er minder, maar dan nog steeds wellicht tientallen. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachtte. Heren, heren van de legermachten, laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Want ter wille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En al de smaad van wie je smaad is op mij gevallen. We gaan zo meteen nog iets meer lezen, maar dit is waar ik het over wil hebben vandaag. Misschien moeten we een moment nemen om te bidden. Vader God, Heer, we danken u op dit moment voor het offer van Jezus. Jezus Christus die stierf van het kruis voor de zonde van de mensheid. Voor onze zonde. Voor mijn zonde. En Vader, we danken u. In deze tijd voor Jezus. Voor zijn redding. Voor zijn liefde. En zijn verlossing. In de naam van Jezus. Amen. Thanks, Paul. Dankjewel. En dus ik wil beginnen met het eerste vers. Ik wil beginnen met verlos mij, o God. En vandaag hou ik het gewoon simpelweg bij deze teksten. Geen illustratie of iets dergelijks. We duiken gelijk in het onderwerp van het woord van God. Verlos mij, o God. En dat is de titel van mijn preek. De titel van het psalm in mijn Bijbel zegt gebed om redding. En dat is de titel van mijn preek, want dat is in feite wat het is. Het begint misschien redelijk melancholisch en het begint misschien redelijk heftig. Maar dit is letterlijk het gebed van Jezus om redding. En dan komen we aan het einde van de preek komen we daarop terug. Maar dit is dus een gebed van verlossing. En dan zegt hij, want het water is mij tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder. Vers 2 en vers 3. En dus waar het over gaat, is niet zozeer... Waar het over gaat is dat voor Jezus aan het kruis... Sommige vertalingen zeggen het water is me tot aan de nek gekomen. Het water is me tot aan de ziel gekomen. Dat Jezus aan het kruis nam op zich de schuld en de zonde van de mensheid. En als hij zegt, als hij een dood moest sterven... was dat letterlijk omdat de mensheid een dood moest sterven. En wat hij hier zegt is dat hij op het punt zit om te sterven, maar tegelijkertijd heeft hij het over de ziel van de mensheid, waarvan we zouden kunnen zeggen, het water tot aan de ziel staat. Wanneer we dit lezen, kunnen we onszelf ermee identificeren en kunnen we ons identificeren met het idee dat we als mensheid, dat het water ons tot aan de lippen staat, dat we bijna... als mensheid verstikken door de leegte van onze ziel. Je zou kunnen zeggen dat we als mensheid op onze tenen lopen, op ons tandvlees lopen, dat we hulp nodig hebben. En Jezus zegt, het water staat me tot aan de ziel. In andere woorden, het water is zo hoog opgekomen dat ik bijna verdrink. En voor Jezus was dat letterlijk en voor de mensheid is het letterlijk. En ik wil dat je weet dat we als mensen hebben, als mensen zonder God, is dit waar we staan. Het water staat ons tot aan onze ziel. En dan zegt hij, ik ben gezonken in de bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Zie, wanneer de Bijbel het heeft over bodemloze modder, dan gaat het vaak over omstandigheden. En hij zegt, ik bevind me in omstandigheden waar ik geen fundering heb. Ik bevind me in omstandigheden waar ik geen grip op kan krijgen. Ik heb geen plek voor mijn voeten om op te rusten. En ik wil dat je weet dat zonder God, zonder Jezus, wij geen vaste grond hebben voor onze voeten. Zonder het woord van God hebben we geen vaste grond om op te lopen. En hij zegt, ik bevind me in een bodemloze put, een bodemloze modder. En ik word naar beneden getrokken. En ik word naar beneden getrokken door mijn omstandigheden. En ik word niet alleen maar psychologisch of emotioneel, maar ik overleef het niet. Hij zei, ik kan nergens grip vinden, ik kan nergens tractie krijgen in mijn leven. En ik wil dat je weet dat misschien denken we dat onze tijdelijke funderingen stevig genoeg zijn. Maar ik wil dat je weet dat ons eeuwig fundament alleen maar gebouwd kan worden op de rots, Jezus Christus. Dat de Bijbel zegt dat het woord van God, geloof is een vaste grond onder onze voeten. En dat Jezus Christus de rots is. En als de psalmist in Psalm 40 schrijft, dat God heeft mij gered van de bodemloze modder. God heeft mij uit het slijk gehaald. Dan beschrijft hij dat zijn leven zonder God was... niet gefundeerd, of was gefundeerd op tijdelijke basissen, maar op een gegeven moment vallen de tijdelijke basissen onder je uit en heb je een eeuwig fundament nodig. En Jezus hier zegt, ik ben gezonken in de bodemloze modder, en ik vind het zo mooi, waarin men niet kan staan. En misschien denken we dat we grip zullen vinden. En misschien denken we dat we ergens tractie aan kunnen ontlenen. Misschien denken we dat we ergens vaste grond voelen onder onze voeten. Maar ik wil dat je weet... dat mensen, jij en ik, mensen om ons heen, geen grond hebben onder hun voeten als het niet is voor Jezus Christus. Jezus zegt, als mensheid bevinden we ons in onmogelijke situaties waarin we geen stand kunnen houden. Dit is de staat van de mensheid. Dit is, als ik dit lees, ik word je zo door... door aangeraakt. Omdat ik me begon te realiseren dat ik een bepaalde mate van zekerheid heb gevonden in Jezus. Maar dat er mensen zijn die dit niet hebben, die geen vaste grond hebben. En ik wil dat we als kerk, dat het ons iets doet. Dat we er door geraakt worden. Dat we op de een of andere manier realiseren dat wellicht, ik weet niet of iedereen hier in deze plek dat ervaart, maar wellicht zijn we gered. Maar er zijn mensen die redding nodig hebben. En dit is een gebed om redding. En Jezus, en dan zegt hij, ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik kan één situatie herinneren in de Bijbel, waarin de vloed de mensheid overspoelde. En dit was het oordeel van God op de ongerechtigheid van de mensheid. In de tijd van Noach. En God zei tegen Noach, Noach, bouw een boot. Want ik ben klaar met de onrechtvaardigheid. En God overspoelde de wereld. En hij redde de mensheid. En hij maakte een verbond met Noach en zijn nakomelingen, jij en ik. En hij zei, nooit meer zal ik de aarde overspoelen met een oordeel. En dan denken we, dat is juist, dat is een goede motivatie voor God, dat is rechtvaardig. Maar we moeten ons realiseren dat God zowel genadig is als rechtvaardig. En dat als God genade wil kunnen toestaan, dat hij ook authentiek en echt moet zijn met zichzelf. En dat God, omdat hij liefde is, geen onrecht kan toestaan. En dat op de een of andere manier er oordeel moet zijn voor iedere onrechtvaardigheid. Dat is wat deed God. God liet de vloedgolven van het oordeel van zonde neerkomen op zijn eigen zoon, Jezus Christus. Zie, en waar jij en ik zouden zeggen, God, het is zo hard om oordeel te brengen op de mensheid. Zouden we ons misschien moeten beseffen, hoe apart is het dat we het soms voor lief nemen. Dat God zijn oordeel laat neerkomen op zijn eigen zoon, Jezus Christus. Jezus zegt, de vloedgolven, de vloed van het oordeel van de mensheid wordt uitgestort over mij op dit moment. Ik bevind me in de diepte, in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Kun je je voorstellen? De onrechtvaardigheid die je ziet in documentaires, de onrechtvaardigheid die je leest in je geschiedenisboeken, de zelfzuchtigheid van de mensheid, alles kwam neer, al het oordeel voor al die zonden kwam neer en overspoelde Jezus op dat moment aan het kruis. Wat een overweldigende druk viel er op dat moment op zijn schouders. En het is logisch dat hij zegt, ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken en mijn ogen zijn bezweken. Ik wil dat je realiseert dat Jezus alles gaf in zijn leven en aan het kruis. Jezus gaf alles. En het mooie, het interessante is dat Jezus werd niet vermoord, maar Jezus gaf zijn leven. Als zei hij, mijn keel is ontstoken. Zijn laatste adem, zijn laatste roep, riep hij vanuit zijn longen. En hij schreeuwde het uit en gaf zijn laatste adem. Ze werd niets van hem afgenomen, maar hij gaf het. Maar zijn lichaam was op en zijn stembanden waren kapot. En zijn ogen waren bezweken. En dan zegt hij, omdat ik nog steeds hoop op mijn God. En de New King James vertaling zegt, my eyes fill while I wait for my God. En het woord while is terwijl. Zie, ik krijg hier zoveel hoop uit. Omdat ik weet dat Jezus, toen het oordeel van de mensheid op hem kwam, nog steeds reden had en motivatie had om zijn hoop te vestigen op de redding van God. Hij zei, mijn ogen zijn bezweken, terwijl, of omdat ik nog steeds hoop op mijn God. En ik zou je willen weten dat als er hoop was voor Jezus aan het kruis, dan is er hoop voor ons vandaag. Een van de redenen waar ik zo meteen naartoe ga, de reden waarom dit zo interessant is, is omdat Jezus niet alleen maar is gekruisigd, maar Jezus is opgestaan. Omdat de dood hem niet kon vasthouden. En ik geloof met heel mijn hart dat Jezus volkomen stierf. Jezus was niet ziek, had geen griep. Hij stierf. Hij is wetenschappelijk aangewezen. En al die verschillende manieren waarop je de Bijbel kan lezen, zie je allerlei verschillende redenen waarin je kan zeggen, Jezus stierf. Zijn bloed gaf aan dat hij wetenschappelijk doodverklaard was. De Romeinen hadden geen enkele interesse met een levende mythe. Dus ze zorgden ervoor dat ze wisten dat hij dood was. Ze zetten soldaten voor zijn graf, omdat ze niet wilden dat zijn lichaam gestolen werd. Omdat anders geruchten zouden komen en dat politieke onrust zou geven. Er waren allerlei verschillende redenen waarom zijn broers, die geloofden niet in het feit dat hij de zoon van God was. Logisch, zou jij geloven dat je broer de zoon van God was? En na zijn opstanding geloofden ze dat hij de zoon van God was. Hij had zelf gezegd, ik zal sterven en na de derde dag zal ik opstaan. Er zijn zoveel verschillende redenen. Ik kan je zo'n 60, 70 redenen geven waarin we zien dat Jezus daadwerkelijk stierf. Maar Jezus stierf. En Jezus gaf zijn leven over in geloof aan God. En je zou kunnen zeggen, wat kun je doen als je dood bent? Hij was overgeleverd aan God. Maar hij wist dat al zijn mijn ogen zwak, al bezwijken mijn ogen, al bezwijkt mijn lichaam, al geef ik mijn laatste adem, ik weet dat ik mijn hoop kan vestigen in God. En ik weet dat je kan me doden, je kan me vals beschuldigen, je kan me veroordelen, je kan me martelen, je kan me kapot maken, je kan mijn reputatie besleuren, maar één ding kan je niet van me afnemen. Ik ben Jezus. En zelfs als de dood mij overweldigt, zelfs als ik mijn leven geef als een offer, God is in staat om datgene wat dood is uit de dood op te wekken. En ik zal opstaan terwijl mijn lichaam bezwijkt, heb ik nog steeds hoop in God. Welke omstandigheden in onze wereld proberen ons ervan te overtuigen dat wij geen reden hebben om te hopen in God? In Jezus. Niet zonder Jezus. Maar in Jezus, zegt de Bijbel, hebben wij kracht. Dit is waarom de Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 13, dat we alle dingen kunnen doen. Ik vermag alle dingen door hem. Door wie? Door Jezus die mij kracht geeft. Zie, er is niets wat we kunnen doormaken in ons leven, wat ons kan scheiden van de liefde van God. En Jezus zei, al vergaan al mijn omstandigheden, al bevind ik me in een dorre, troosteloze woestijn, al wandel ik door het vallei van diepe duisternis, ik zal blijven wandelen, want ik weet dat God met me is. En er is hoop, terwijl ik wacht, terwijl ik verwacht van God, terwijl ik geloof dat God met me is, terwijl ik geloof dat Jezus zelfs uit de dood opstond. Als Jezus uit de dood opstond, dan is er niets in mijn leven wat dood lijkt. Wat dood zal blijven, omdat God in de business is van het opnieuw leven geven aan datgene wat dood is. Is hier iemand dankbaar en enthousiast over? Omdat ik steeds hoop op mijn God. Jezus is een expert, heb ik hier opgeschreven in mijn Bijbel, in het omgaan met valse beschuldigingen. Volgende vers. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Zonder reden. Zijn er mensen in ons leven waarvan je het gevoel hebt die zonder reden proberen om ons iets dwars te leggen? Waarvan het gevoel hebben dat we zonder reden beschuldigd worden? Hoe oneerlijk voelt het aan als mensen die op je werk zonder reden dwarsbomen? Als er mensen in je familie zijn die je voor je gevoel, en misschien zijn er altijd twee kanten van de medaille, laat het duidelijk zijn, maar voor je gevoel dat je oneerlijk behandeld wordt. dat mensen je iets oneerlijks aandoen. Dat mensen op de een of andere manier iets weerhouden, iets niet geven, iets niet erkennen. En ik wil dat je weet dat Jezus een expert is in hoe wij kunnen omgaan met oneerlijke omstandigheden. En als wij volgelingen van Jezus willen zijn, dat we moeten realiseren dat Jezus zoveel haters had. Maar als je kijkt naar, toen ze het dossier van Jezus openden en de casus van Jezus bekeken en alle beschuldigingen lazen die er gebracht werden aan Jezus, dat er geen enkel argument, geen enkele onderbouwing was voor zijn beschuldigingen, maar hij zei, ik laat het over aan God. Hij deed zijn mond niet open. Hij probeerde zich niet te verdedigen. Maar hij gaf het over aan God, de machtige rechter. En ik denk dat het handig is voor ons om na te denken over als Jezus op deze manier behandeld werd. Wat kunnen wij aan? Zie, net zoals dat we kunnen zeggen, als onze omstandigheden dood zijn of door zijn of kapot zijn. Als God Jezus uit de dood kon opstaan. Wat kan Jezus dan in mijn leven me helpen om tot leven te brengen. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over je omstandigheden. Als Jezus op dat moment kon vergeven, dan kunnen jij en ik de misschien belangrijke dingen, maar relatief gezien aan wat Jezus moest vergeven, de relatief kleine dingen. Jezus was God. Jezus is God. Jezus is de gerechtigheid van God. Hij kwam om te dienen. Hij vernederde zichzelf tot de positie van de mensheid. En als mens werd hij beledigd en zijn haren van zijn baard werden uitgetrokken. Hij werd gegezeld. Hij werd vernederd. Hij werd belachelijk gemaakt. Om valse redenen. En er was geen enkel fundament. Hij zei, wie mij zonder reden haten zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn machtig geworden. En dan zegt hij, wat ik geroofd heb, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Jezus heeft teruggegeven, betaald, afbetaald, wat jij en ik schuldig waren. Jezus zei, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Als ik het lees, voelt het zo oneerlijk. En als je je verplaatst in de positie van Jezus, voelt dat zo onrechtvaardig. Maar dit is onze God. Die zegt, weet je, ik ben bereid om een prijs te betalen voor wat ik niet heb gedaan. Omdat ik waarde hecht aan wie je bent. En dit is de liefde van God, die zo groot is. Dat hij niet alleen maar denkt in termen van vergelding en van oordeel. Maar hij denkt in termen van verzoening en van vergeving. En dat God betaalt op een bewuste manier wat wij letterlijk op onze kerfstok hebben. Hij betaalde de prijs in onze plaats voor onze overtredingen. Laat ik een onpopulair woord noemen, voor onze zonde. En soms willen we het woord zonde niet horen, maar willen we praten over issues. Of aandoening, of wat het ook is. Zwakte. Maar Jezus betaalde de prijs voor hetgene wat hij niet deed. Voor hetgene wat niet op zijn rekening stond en hij betaalde die rekening. En wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. En dan wordt het persoonlijk. Want dan gaat het nog verder. En hij zegt, en dan staat er, o God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Hoe bizar is dit? Want wat is de dwaasheid van Jezus? Er was geen dwaasheid in hem. Maar hij neemt de dwaasheid van de wereld op zich. En hij maakt het persoonlijk. En Jezus die betaalt niet alleen de prijs voor zonde, maar de Bijbel zegt, ik heb hem hier voor je in 2 Korinthe, waarschijnlijk op het scherm, 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus Jezus werd zonde. Hij nam de zonde niet alleen op zich, maar hij werd tot zonde gemaakt. Zodat opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God. in hem. Zie, voor een gedeelte geloof ik dat dit David was die dit, koning David was die dit schreef. En zei, God, u weet van mijn dwaasheid. Maar theologen zeggen ook dat dit een reflectie was van Jezus. En die zich de zonde van de wereld eigen maakt. Die zegt, God, u weet van mijn dwaasheid. De schulden, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Op dat moment viel de dwaasheid van de wereld en de schulden van de wereld op Jezus. En Jezus werd de personificatie van zonde zelf. En al de zonden van de mensheid kwamen op hem. En hij werd tot zonde gemaakt. Zodat wij gerechtvaardigd zouden kunnen worden in hem. Ik weet niet of je enthousiast over bent, maar ik ben je redelijk enthousiast over. En dan zegt hij zelfs, laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachtte, heren. Heren van de legermachten. Dus hij zelfs gaat het zo ver dat Jezus op het moment van zijn kruisiging, dat hij denkt, hey, er zijn mensen die mij volgen, er zijn mijn discipelen, er zijn mensen die mij geloofd hebben, er zijn mensen die alles voor mij hebben gegeven, er zijn mensen die een eigendommen, hun leven hebben achtergelaten, die een reputatie op mij hebben gevestigd. Hij zegt, laat door mij niet beschaamd worden. Wie een hoop op u gevestigd hebben. Zie, zo groot is Jezus dat het moment dat hij aan het kruis hing, dat hij nog steeds niet dacht aan zijn eigen pijn, maar dat hij dacht aan de pijn van de mensheid. Toen, moet je voorstellen, toen hij aan het kruis hing, stond zijn moeder en Johannes stonden bij hem aan het kruis. En hij zei tegen Johannes, zorg voor mijn moeder. Nee, Jezus, dit is een tijd om aan jezelf te denken. Maar Jezus gaf om Johannes en om zijn moeder. En hij gaf om zijn discipelen. En hij stond erbij stil. Dat zijn dood hen zou kunnen beschamen en zou kunnen beschadigen. Hij hing aan het kruis. En de Romeinen die hem hadden gekruisigd. En de Joden die hem belachelijk maakten. En de Romeinen die hem belachelijk maakten. Hij zei tegen zijn vader. Vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Dit is Jezus. Die zich op het moment dat een onrechtvaardig oordeel plaatsvindt, zich verplaatst in zijn tegenstander en erover nadenkt en zegt, God, ik doe dit voor hen. Dus laat het niet iets zijn wat op hun rekening komt, maar vergeef hen. Vergeef juist die mensen die mij dit aandoen. Ze hebben geen idee wat ze doen. Vers 8, en dan gaan we iets sneller, want we hebben geen tijd om het hele psalm, dat was ook niet van plan overigens, maar we hebben geen tijd om het hele psalm op deze manier uit te putten, maar je krijgt het idee, je voelt als het goed is de intensiteit en de diepte van de emotie en van wat er plaatsvond aan het kruis. En dan zegt hij van, terwille van u draag ik smaad, in andere woorden, terwille van u draag ik de klachten, de aanklachten van mensen op mij. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. En dan vind ik het heel erg mooi wat hier staat. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dit werd geciteerd over de discipelen. Dacht hier later over na. En dachten, toen Jezus een aantal dagen eerder de tempel omvergooide, omdat de tempel meer een marktplaats was geworden, waar mensen inspeelden op de impuls aankopen van het brengen van offers en zichzelf verrijkte aan de zonde van anderen. Jezus gooide dat omver en Jezus was kwaad. Toen dachten de discipelen en zeiden, oh, wacht even, er staat geschreven in Psalm 69 over de Messias, over de Zoon van God, dat de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar ik heb het nog nooit toegepast horen worden op de kruisiging van Jezus. Dat Jezus stierf aan het kruis. Dat hij letterlijk compleet verteerd werd. Dat hij zijn lichaam gaf, dat hij zijn leven gaf. En dat hij verteerd werd voor zijn ijver, voor zijn passie om het huis van God te bouwen. En als ik dit lees, dan denk ik op een andere intensiteit na over wat Jezus zegt in Matthäus 16. Dat hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Want ik weet dat Jezus zo'n geloof heeft in zijn kerk, dat hij zegt, ik ben bereid om te sterven, zodat het volk van God kan opstaan. Ijver, de passie voor uw huis heeft mij compleet geconsumeerd, verteerd. En al de smaad van wie u smaadde, is op mij gevallen. Alle de haat van wie u haatte, komt op mij. En dan zegt hij, ik huilde. Er zijn verschillende momenten in het leven van Jezus waarin Jezus huilde. Jezus huilde om het sterven van Lazarus. Veel mensen denken dat het kwam omdat Jezus huilde vanwege een ongeloof. En ik denk dat dat waar is. Ik denk ook dat Jezus huilde omdat Jezus hield van Lazarus zijn vriend. Die hij 4 dagen moest achterlaten en moest laten sterven. Omdat hij zijn redding zou kunnen laten zien. En Jezus gaf om mensen. En Jezus huilde over het ongeloof van de mensen om hem heen. Jezus huilde om zijn relatie met zijn vriend. Jezus hield van zijn vriend Lazarus. Jezus huilde om Jeruzalem. En over de harde harten van de mentaliteit van mensen die hij zag. En hij huilde. En dan zegt hij, ik weende, ik huilde terwijl mijn ziel vastte. Maar het werd mij tot allerlei smaad. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed. En ik werd tot hun, tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten praten over mij. Ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. En dan gaat hij naar de conclusie van deze boodschap vandaag. Hij zegt, maar wat mij betreft, mijn gebed richt ik tot u, God. Er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege uw grote goede tierenheid. Verhoor mij in de trouw van uw hel. Hel betekent redding. Verhoor mij in de trouw van uw redding. Ontruk mij aan het slijk, in andere woorden aan de modder. De modder waar die in gezonken was. En laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden vanwege van wie mij haten. En uit de waterdiepte. Dus hij refereert naar het begin van het vers. En hij zegt, luister, het water staat me tot aan de lippen. En ik ben gezonken in bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed van het oordeel overspoelt mij. En dan zegt hij vervolgens, hij zegt, maar God, zoals hij begon in vers 1, verlos mij, o God. En in vers 14 gaat hij verder en hij zegt, maar wat mij betreft, mijn gebed richt ik tot God. God, verlos mij. En hij zegt, ontruk mij, help mij, laat mij wegkomen uit het slijk. Laat me niet wegzakken. Laat me gered worden. En dan zegt hij, vers 16, laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden, de put zijn mond boven mij niet sluiten. Verhoor mij, God. Vers 17, volgens mij hebben we deze niet op het scherm, want uw goedheid is rijk. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid, uw liefde. Verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar, want de angst benauwt mij, verhoor mij spoedig. Nader tot mijn ziel, bevrijd haar. Verlos mij omwille van mijn vijanden. Dan gaan we eindigen. Zie, wij kunnen bidden dat God ons redt. Omdat het gebed van Jezus aan het kruis die dag verhoord werd. De dood overweldigde Jezus. De vloedgolven van oordeel kwamen neer op Jezus. De zonde van de mensheid kwamen neer op Jezus en hij werd tot zonde gemaakt. Maar het gebed, het psalm heet, mijn gebed om redding. En hij zegt, of wat we hieruit opmaken, is dat God beantwoordde het gebed. God ontrukte hem van de bodemloze put. En God redde hem van de dood en van oordeel. En ik hoop dat je hier enthousiast over wordt, maar hier gaan we volgende week meer over spreken. Maar omdat het gebed van Jezus die dag beantwoord werd, omdat Jezus niet dood gehouden kon worden, maar opstond uit de dood, omdat het boodschap van het evangelie niet alleen maar Goede Vrijdag is, maar opstanding zondag, omdat er een wonder plaatsvond aan het kruis, en omdat Jezus, omdat er geen zonde in hem was, waardoor hij niet dood gehouden kon worden, omdat het onrechtvaardig was om Jezus te doden, zegt Jezus nu, het is rechtvaardig dat hij zijn leven, zijn rechtvaardigheid kan delen met anderen. En in hem zijn wij nu geworden tot de rechtvaardigheid van God. In hem kunnen wij bidden, God red mij. Misschien kan het bed naar voren komen, we gaan eindigen. God red mij. God help mij. God ontruk mij aan de modder waar ik in zit. En kunnen we zeggen, God, u heeft mij gered. En ik wil 2 dingen bidden vandaag. Ik wil bidden dat God dit paasseizoen andere mensen helpt om gered te worden uit de modder waar ze zelf niet in stand kunnen houden, waar ze zelf niet in kunnen staan. En ik wil bidden dat ieder persoon die hier vandaag is, dit gebed kan bidden, waarin we kunnen zeggen, God, red mij. God, verlos mij. God, help mij. God, vergeef mij. Ontruk mij aan de modder. En laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden. Uit de waterdiepte. Laat de watervloed mij niet overspoelen. De diepte mij niet verslinden. De put zijn mond boven mij niet sluiten. Uw goede tierenheid. Uw liefde. Uw goedheid is rijk. Zie mij aan. Naar uw grote genade. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Angst benauwt mij. Verhoor mij spoedig. Nader tot mijn ziel. En bevrijd haar. Verlos mij. Omwille van mijn vijanden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.